Hello, hello.
Hello, ja.
Over.
Hallo, hallo, over.
Ik verwacht gewoon dat jij straks gaat zeggen 1-2-1-2.
1-2-1-2. Test 1-2-3. Dat doe ik 's morgens voordat ik op zender moet.
Echt?
Ja, om mijn stem... Anders klink ik echt voor geen meter. Dan loop ik even door de woonkamer. Test 1-2-3. Test, test.
Maar je moet even
vocal
een
test
toonladder
one,
zingen.
Vocal test 1, test.
Dat is veel beter om
ik ga altijd met de regisseur gewoon chit-chatten. met Juna of zo, gewoon lekker bijkletsen. Dan is hij soort van warm, maar dan klinkt het nog steeds nergens naar meestal 's ochtends.
Oké, dit is Studio Den Haag en je hoorde al Leendert Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Het is vrijdag 26 mei, het was de week van het pensioenakkoord, maar we kwamen net al tot de conclusie, er is dan misschien wel een akkoord, maar de laatste week hebben jullie niet heel veel rondgang in de Eerste Kamer, hè?
Nou, de pensioenwet, want het pensioenakkoord ligt er
ja,
al een hele tijd.
Ja, je gelijk, akkoord ja, over de pensioenwet.
Ja, Eerste Kamer, maandag en dinsdag. Gesproken over de pensioenwet is natuurlijk heel veel om te doen. Ook in de Tweede Kamer zijn er nog veel partijen die eigenlijk helemaal het helemaal niks vinden. Denken aan Omtzigt, de SP, nou eigenlijk een heel groot deel van de oppositie. Maar in de Eerste Kamer moet er nu steun gevonden worden voor de pensioenwet. Er waren er een aantal wensen, onder andere van het CDA en GroenLinks Partij van de Arbeid. Pas nou op, misschien gaan we te snel met de invoering. Zou
invaring,
u meer tijd willen nemen? Ja, het invaren kan te lang duren. Dus moet je ook oppassen met de uiteindelijke invoering van de wet.
Oh ja.
En vooral de einddatum. Hè, wanneer moet het allemaal gerealiseerd zijn? Het zou januari 2027 worden. En Carola Schouten, verantwoordelijk minister, heeft nu gezegd, nou, ik wil wel kijken of we dat een jaartje, hè, of er een jaartje speling kan gaan komen. Daarmee... is in ieder geval het CDA gerustgesteld. Partij van de Arbeid, GroenLinks ook. Nou, ik begrijp, want we hebben inderdaad niet 2 dagen lang in de Eerste Kamer gezeten.
Hey, je zou verwachten
Martine Wolzak wel, onze collega van het FD. Maar het lijkt toch echt dat ook in de Eerste Kamer genoeg steun gaat krijgen.
Overigens zei ze daar wel over, want ik heb haar even gesproken. Zij zit er veel beter in dan wij. Dat het ook niet echt heel spannend was. Het was ook weer een beetje voor de bühne dat partijen toch nog wat extra eisen op tafel legden om het idee te wekken van... We gaan niet zomaar voor deze belangrijke wet stemmen. Maar ze had niet de verwachting dat er echt partijen zoals het CDA toch nog dwars zouden gaan liggen. Ondanks dat het wetenschappelijk instituut in het weekend nog even met veel kritiek kwam. Maar het werd niet echt spannend.
Maar die waren vergeten die kritiek eerst in de partij te uiten. En daarmee liep die meteen dood. Hè?
Ja, en ik weet niet hoe lang loopt deze behandeling al? Sinds 2005, 2006, zoiets?
Ja, er wordt gesproken over een pensioenakkoord.
Om dan nu pas met je kritiek te komen, dat is dan misschien een beetje aan de late kant.
Nou, en zelfs als je tijdens de behandeling van deze wet, want dat is een maand of 5 of 8 of zoiets, nu inmiddels loopt dat.
Ja, misschien wel langer. Dat het nou, echt na het zomerreces begon dat vorig jaar in de Tweede Kamer. Dat
nou, precies. Laten we het 8 maanden noemen.
Ja.
Om dan op de dag voor de stemming zo'n beetje nog met nieuwe fundamentele kritiek te komen namens het CDA, maar dan toch weer niet namens het CDA. Ah, fijn. Dat zit er wel aan te komen. Dat is toch even, ik wou het even markeren, omdat dat iets is waar jarenlang naartoe geleefd is en dan ineens is het klaar straks.
Ja.
Hoeven we het nooit meer te hebben over, waar moet Martine nog? Ja, die heeft ook al een hobby's tegenwoordig. Als we iets willen weten over pensioen, dan bel je Martine.
Ja, precies. En er wordt dinsdag over gestemd op de dag dat ook de nieuwe leden voor de Eerste Kamer worden gekozen.
In welke volgorde? Is dat? Gaan ze dan eerst stemmen over de pensioenwet? Of gaan ze eerst heel de BBB in...
Nee, want het is alleen de stemming. Maar in juni gaan ze pas wisselen van leden.
Ja, dus dat vindt op,
Verschillende plekken plaats. Die stemming voor de Eerste Kamer is in de provinciehuizen. Daar stemmen alle statenleden voor de Eerste Kamer. En ondertussen is de huidige Eerste Kamer nog in de Eerste Kamer voor de stemmingen over de pensioenwet. Dus het is op dezelfde dag, maar het is wel 2 totaal verschillende dingen.
Nee, want ik dacht, BBB die wilde het helemaal niet. Dus die zouden dan tegen gaan stemmen.
Nee, maar die zijn een maand te laat.
Hadden ze maar de verkiezingen eerder moeten winnen. Iets anders, wat ons ook al jaren bezighoudt, de migratie of
asielinstroom.
Want dat is politiek vaak handig, breder en groter gemaakt tot meer dan alleen maar asielinstroom, toch? Het gaat ook om liefdesmigratie en arbeidsmigratie en andere, ik geloof dat je als miljardair bent hier ook welkom in Europa.
Studenten
precies. Dus het is iets breder gemaakt dan alleen maar de asielzoekers, toch?
Ja, maar nu gaat het toch wel over de spreidingswet van Van den Burg. En er is dus iets gaande bij de VVD. En eerlijk gezegd snap ik het niet zo goed, wat er nou aan de hand is.
Ik wel. Die zijn helemaal gelukkig met hoe de situatie nu is. En hun probleem wordt niet opgelost. terwijl de premier dat wel had beloofd.
Ja, dus de spreidingswet zou behandeld gaan worden. Hè? Dat zou naar de Kamer gaan. Dat is niet gebeurd. Ondertussen was er een ronde tafel gepland met deskundigen over de spreidingswet.
Ja.
Waarbij eigenlijk de meeste partijen, of de meeste sprekers die zouden komen, zeiden, ja, deze wet, net zoals de Raad van State, voldoet niet. Hè? Maar dat is uitgesteld. We horen dat de VVD achter de schermen nu toch weer problemen heeft met het dwangelementje in de wet. Maar als we bij de VVD gaan rondvragen, bij de fractie in ieder geval in de Tweede Kamer, dan zeggen ze ja, maar dat komt niet vanuit ons, dat zit in het kabinet. Maar we zijn wel heel ongelukkig. Maar waar zit het nou eigenlijk?
Dat was toch van de week het nieuws. VVD ligt dwars.
Ja.
Die headlines heb ik bij meerdere media zo letterlijk gezien.
Ja.
Dus als de VVD dwars ligt, dan zal de VVD toch wel ongelukkig zijn?
Ja, ze waren volgens mij nooit blij met deze wet. En wat, zoals Nieuwsuur bracht, zijn ze ook weer boos over het element in de wet waar ze toen in november ook al boos over waren, namelijk het dwangelement. Nou, wat je wel zou kunnen zeggen is, als je gemeente dwingt om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen en die instroom is veel hoger dan je in eerste instantie had verwacht, dan gaat het misschien nu niet meer om ik dwing jou om 100 asielzoekers op te nemen, maar ik dwing je om er 1000 op te nemen. En dat die impact groter is en dat je daarom toch wel weer denkt, goh, moeten we dit wel doen?
Ik kan me van een eerdere aflevering van deze podcast herinneren, een quoteje uit het NOS-journaal wat ik had meegenomen, waarin een wethouder uit, ik geloof Wassenaar, zei, we hebben helemaal geen dwang nodig, want ze kunnen namelijk ook in Den Haag worden opgevangen. En dat klopt, in Wassenaar heb je geen dwang nodig als in Den Haag. Maar ja, dat is natuurlijk de reden. De man die toonde aan dat hij zelf die dwang wel nodig had.
Maar er zit een dwangelement in, maar er zit ook een financieel element in. In eerste instantie wordt er gekeken, de provincie, eigenlijk de commissaris van de Koning in de provincie, die wordt een soort, hoe noemden ze dat nou?
Spelmaker of zo.
Ze hebben een mooie naam hebben ze daarvoor voor bedacht. Maar hij is in ieder geval verantwoordelijk om te kijken van, nou, welke gemeente wil hoeveel asielzoekers opvangen. En op het moment dat je als gemeente meer doet dan van je gevraagd wordt, kan je daar een financiële beloning voor krijgen. En pas als er echt te weinig plekken zijn, wordt er overgegaan tot dwang. Nou, die financiële prikkel, daar is veel kritiek op. En dat er pas later tot dwang overgegaan wordt, daar is kritiek op.
Want die dwang zou eerder al moeten komen?
Ja, je zou het gewoon moeten zeggen.
Nodig,
we gaan het gewoon eerlijk verdelen. Dus op het moment, dan die financiële prikkel kan ook betekenen dat armlastige gemeenten zeggen van, nou, wij gaan wel heel veel asielzoekers opvangen. Terwijl dat, want je wil eigenlijk een eerlijke verdeling over het land hebben. En dat bereik je daar niet mee.
Ja, en het kritiek van het genootschap van burgemeesters daarop was ook, je hebt eigenlijk twee meetmomenten. Dus we kijken eerst hoeveel gemeenten vrijwillig gaan doen op basis van dat ze dan extra geld krijgen. En dan pas gaan we kijken hoeveel is er nog nodig. En dat gaan we dan met dwang verdelen. Maar dan beloon je dus eigenlijk de gemeenten die in eerste instantie niks wilden doen, met dat ze dan in die end ook minder krijgen. Want de gemeenten die al veel wilden doen, krijgen er dan misschien ook nog bij. En die krijgen dan meer dan ze in eerste instantie wilden. Oh
ja, maar dat hoeft niet. Het zou kunnen zijn dat de commissaris van de Koning dan zegt, nou, deze gemeenten die krijgen al heel veel geld uitbetaald. Dat betekent dat ze echt hun best doen. En die andere gemeenten die hebben kennelijk helemaal niks te doen. Ik verdeel ze over die gemeenten. Dat zou een commissaris kunnen doen.
Dat dan zou denk ik kunnen, ja.
En nu is er wel een brief van staatssecretaris van de Burg naar de Kamer gegaan. Nou ja, maar we hebben zometeen een probleem in Ter Apel. En ik ga toch bepaalde instrumenten inzetten om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten komen te slapen. Zo wordt er in Assen een locatie gereed gemaakt voor 500, met 500 opvangplekken. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gezegd, er hotelkamers kunnen gehuurd gaan worden. Maar er wordt ook gezegd, veel gemeenten stellen eisen. Ze willen bijvoorbeeld geen jonge mannen willen ze in de opvang hebben. Dat is als de doorstroom plaatsvindt vanuit Ter Apel, als de aanvraag behandeld is. Hij zegt, ja, daar wil ik eigenlijk niet meer aan. Je neemt gewoon op wat je krijgt. En we gaan niet zeggen, we willen alleen vrouwen en kinderen, of we willen mannen niet. Daar wil hij van af. Dus er is al een klein dwangelementje is die ondertussen aan het invoeren.
Maar dat zijn allemaal noodmaatregelen bij gebrek aan beter.
Maar kortom, de vraag is, wat is er nou aan de hand bij de VVD?
Ja.
Is er nou crisis? Hoe groot is de onvrede binnen de fractie, in ieder geval in de Tweede Kamer? En dan horen we toch achter de schermen dat de onvrede is echt groot. Sophie Hermans, eerder in een debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, zei ze al dat ze voor het laatst vriendelijk zou vragen of er wat met klimaatmaatregelen zouden gebeuren en met migratie. daar moest wat op gaan gebeuren. En dat was de laatste keer dat ze het vriendelijk zou vragen.
Kijk, en daarna zou ze stoppen met vragen. Dat klinkt als een dreigement als je het zo zegt.
Ja, maar binnen de fractie en ook prominente, zoals wij dat horen, prominente fractieleden, dus geen backbenchers, zoals dat dan in Haags jargon heet, zijn ontevreden. En Rutte heeft natuurlijk bij het vorige partijcongres in november, toen die spreidingswet er doorheen gedrukt werd, en Rutte beloofde, stem nou in met die spreidingswet. Hij moest ook, daarvoor was hij al in de Kamer geweest, want ik heb allemaal maatregelen in mijn hoofd om de instroom te beperken. Nou, er staat nu weer.
Ja, een heel lijstje had hij in zo'n.
Een werkgroep in het kabinet, dus van alle partijen één minister. Dat is Dylan Jesielgus van de VVD van Justitie is coördinerend minister. En verder is het Hugo de Jonge van het CDA van Wonen. Carola Schouten weer, van onder andere de pensioenen van de ChristenUnie. En Rob Jetten van Klimaat van D66. Die gingen dan met plannen komen, of dat is de overleggroep binnen het kabinet en natuurlijk de staatssecretaris, om met ideeën te komen. En de hoop was een beetje dat dat zou komen voor het VVD-congres, wat er nu weer aan zit te komen. Want dat is op 3 juni, dus dat is niet morgen, maar
volgende zaterdag.
En wat ik ook wel hoorde, is dat de VVD-fractie wel een beetje had gehoopt dat er nu een plan lag, wat op dat congres besproken had kunnen worden.
Maar dat heb je niet van Rutte gehoord.
Dat heb ik niet van Rutte
gehoord.
Nee. Ik vind het altijd verstandig om niet te speculeren waarom iets een paar dagen langer duurt. Dat is allemaal niet zo spannend. Maar als het af is het af en dan gaat u het zien.
Hoopt u dat dit af is voor het partijcongres over anderhalve week?
Dit is een spreidingswet. Het partijcongres is meer geïnteresseerd, denk ik, in de maatregelen die we gaan nemen om de instroom te beperken. En daarvoor geldt dat we er hard aan werken. Maar dat dat niet afhankelijk is van de timing van interne partijcongressen.
Maar had u dat liever die maatregelen zeg maar kunnen presenteren aan het partijcongres?
Nee, maar dat staat er echt los van. Ze moeten gewoon gepresenteerd worden als we met goede besluiten kunnen komen. Maar dat staat los van de interne timing van VVD-congressen.
Maar hoe lang gaat dat dan nog ongeveer duren? Want een half jaar geleden heeft u het congres beloofd, we gaan met nieuwe maatregelen komen. Het duurt wel lang.
Nou, dit is ingewikkeld hoor. Zo lang duurt dat niet. Maar je moet dat zorgvuldig doen.
En die werkgroep binnen uw kabinet, onder leiding van Jesielgus, volgens mij, hoe ver is die?
Dat zijn interne kabinetsprocessen. Wij komen naar buiten als we iets hebben.
Ik werd ook een beetje overvallen door dit interview, want het was in de schorsing van een debat. En ik dacht, ik loop gewoon even naar de patatbalie. Misschien zie ik nog wat. En toen stond Rutte daar bijna met niemand anders. En toen dacht ik, ik tik nog even zijn woordvoerder aan. Kan ik hem ook nog even spreken? Ja, dat kon nog wel even snel. Dus ik kwam eigenlijk vrij onvoorbereid daaraan. En hij zei ook niet heel veel eigenlijk.
Hij zei, we zijn erbij bezig. En zoals hij altijd zegt. Hè?
Overigens, dat ene element uit zijn antwoord van, ik zei van het duurt wel lang. En hij zei, ik vind niet dat het heel lang duurt. Deze praatgroep kijkt ook echt naar lange termijn visie op migratie, omdat de verwachting is dat dat in de toekomst nog hoger kan worden door droogte en klimaatverandering. Dus dan een half jaar voor een echte lange termijn visie is denk ik ook niet zo heel erg lang.
Nee, maar dan hebben ze dus eigenlijk, wat we net hadden besproken wel heel even, dat het verbreed was van asielinstroom naar migratie in de breedte, zeg maar. Maar nu is dus ook in de lengte, namelijk in de tijd, is het ook nog uitgebreid. Want er is nu een crisis, maar we gaan iets oplossen wat misschien niet de crisis oplost, maar wat de komende 10, 20 jaar ons gaat helpen.
Ja, maar bij de VVD horen we, de frustratie zit bij asiel.
Ja.
En het is echt een breekpunt. Er moet iets gebeuren.
Breekpunt. Dat is er zijn een paar van die politieke woorden, signaalwoorden, zou ik maar zeggen.
Ja.
Een breekpunt betekent dat als dit niet opgelost wordt, dan valt de regering.
Ja, dat bedoel je. Dat als je zegt dat is een breekpunt, dan ze kunnen er niet langer mee leven. En dan staat er een partijcongres voor de deur. En
dat is toch
nogmaals,
heel
bij het
prettig.
Vorige partijcongres.
Moet je toch voorstellen dat Mark Rutte nu een compromis moet sluiten, waar die de VVD weer ongelukkig mee maakt? Dat vertel je toch veel liever een week na zo'n partijcongres dan de week daarvoor? Want dan valt hij in zijn eigen partij.
Ja, maar hij heeft toch een hoop uit te leggen, want in november, ik was bij dat partijcongres, moesten een hoop VVD-leden, en dan heb je het echt over het kader van de VVD, dus ook gemeenteraadsleden zitten daar, wethouders zitten daar, bestuurders uit de provincie, provinciale statenleden en het gewone VVD-lid.
Tuurlijk.
Die heeft hij gerustgesteld daar met wacht u maar, ik heb echt plannen, ik ga u echt we gaan het echt aanpakken en dik een half jaar later staat hij met lege handen zometeen daar.
Want dat lijstje heeft hij in zijn hoofd. En ik weet niet eens of hij ze gedeeld heeft met die werkgroep. Want hij vertelt er tegen niemand over, dat lijstje met ideeën. Maar dan zou volgende week zaterdag toch gewoon er een motie van wantrouwen in de VVD tegen Mark Rutte komen. Want hij zou het oplossen en het is er niet.
Ja.
En dan heb je geen regering meer op 5 juni. Of wanneer is de dag dat het dan officieel...
Dus ik denk, ik voor, Dit is gewoon even in de glazen bol kijken, maar zo ja, ver gaat het niet zo, zo...
Nou, als het een breekpunt is, is het een breekpunt.
Ja.
En dan, nu heeft hij de coalitie toch weer voor een halfjaartje gered en kan hij weer door. En wie weet wat voor problemen we tegen die tijd weer hebben.
Vanmiddag zit ik weer bij de persconferentie van Mark Rutte naar de ministerraad. En al weken, misschien wel maanden, vraagt SBS elke week bij de persconferentie hoe het staat met het lijstje in het hoofd van Mark Rutte. En elke week moet hij zeggen, ik ben ermee bezig.
Ik kom bij u terug.
Ik kom bij u terug.
Dat is eigenlijk wat hij net tegen Mats zei.
Maar goed, Mats heeft het over de werkgroep. Hè? En er zit Hugo de Jonge zit daar ook in. En afgelopen week werden we weer eens een keertje bij Hugo de Jonge op het ministerie geroepen. Want we werden bijgepraat over hoe het gaat met alle bouwambities van de woonminister.
Uitgenodigd, niet geroepen.
Nee, we werden uitgenodigd.
Ja,
inderdaad.
Het is wel, audiëntie.
Eigenlijk, is het, het wel fijn ook hoor. Want als je dat dossier volgt wat ik doe. Hugo de Jonge geeft echt regelmatig updates aan de pers. En neemt hij alle tijd. En bespreekt hij ook hoe het gaat. Nou, het gaat niet zo goed. Dat was nu ook de boodschap. En hij verwacht ook dat voor 2024. Dat dan de bouw echt stil kan komen te vallen. Misschien, en de verwachtingen zijn tussen de 5,5% tot 50% dat er minder gebouwd gaat worden. Nou, dat is nogal een range. Dus we vroegen ook aan hem, van ja, ga je dan die 900.000 wel halen hè, voor 2030? En toen zei hij, nou, het moet er nog veel meer worden.
Je kunt niet zomaar eventjes de lat omlaag leggen. Want wat we natuurlijk te doen hebben, is dat we bouwen voor de opdracht die we ook hebben.
En die opdracht wordt groter.
En die opdracht wordt groter.
We zijn migratie onder andere.
Ja, we zijn in 2022 harder gegroeid dan was voorspeld van tevoren. Namelijk twee keer zo hard gegroeid dan was voorspeld van tevoren. En dat maakt dat de opdracht eerder groter wordt dan kleiner wordt. Nou, hoe groot die opdracht wordt, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. En daar verwachten we rond de zomer mee te komen. Maar ik ga ervan uit dat de opdracht voor de komende jaren eerder groter wordt dan kleiner. En ook dat is het eerlijke verhaal.
Ja, en hoe groot zijn de zorgen dan? Als dit het eerlijke verhaal is en u heeft al zoveel tegenwind?
Ja, die zorgen zijn natuurlijk groot. En voor al die mensen die staan te springen om een woning, zijn die zorgen natuurlijk groot. En juist ook voor al die mensen kunnen we het ook ons niet veroorloven om te zeggen, ja, dan maar niet. He, omdat het allemaal zo ingewikkeld is geworden, dan maar niet. Nee, we moeten iedere dag van de week moeten we alles op alles zetten om tegen elkaar te zeggen, hoe dan wel.
Wat ik hier dus opvallend aan vind, we hebben dus een minister die in de werkgroep zit, die er van uitgaat dat die asielinstroom, wat voor een groot deel de reden is dat de Nederlandse bevolking groeit, dat hij niet geremd gaat worden en dat hij daardoor zelfs meer moet gaan bouwen. Dus Hugo de Jonge heeft zich er eigenlijk al bij neergelegd dat die instroom niet beperkt gaat worden. Ja. Dat laat hij heel duidelijk in dit fragment horen. En dan is het de vraag, waar gaat Rutte dan mee komen als een minister uit hetzelfde kabinet zich eigenlijk al erbij neer heeft gelegd?
Ik heb ook wel mensen horen zeggen inderdaad dat het eigenlijk een vrij domme belofte was van Rutte, omdat instroom beperken gewoon heel erg lastig is. En je kan misschien een heel klein, je kan wel wat dingen doen om het een klein beetje te temperen. Bijvoorbeeld ons goedkeuringspercentage van asielaanvragen hier in Nederland is heel hoog. Er wordt gekeken of waar aan dat ligt, dat bij ons dat veel hoger is dan bijvoorbeeld in Duitsland, en of je dat wat omlaag kan brengen. Maar echt veel meer concrete dingen heb ik nog niet echt gehoord. Dus misschien is Hugo de Jonge gewoon wel iets realistischer.
Staatssecretaris Van den Burg heeft al een probleem. Er waren twee asielzoekers die al een aanvraag hadden gedaan in Italië. Het kabinet wilde ze terugsturen. Zijn ze naar de rechter gegaan. In eerste instantie kreeg Van den Burg gelijk. In hoger beroep bij de Raad van State heeft hij geen gelijk gekregen. Want, wat zegt de Raad van State? Ja, de eerste aanvraag was in Italië. Het Dublin-akkoord hebben ze over.
Dan
moet je terug naar Italië, want dat was je eerste aanvraag.
Maar
zij hebben daar ook problemen met de opvang van asielzoekers. En op het moment dat je de eerste levensbehoefte niet kan garanderen in een land waar je ze naartoe terugstuurt, dus onderdak, water, eten, dan kan je ze niet terugsturen. Dus de wet om gedwongen teruggestuurd te worden zou wel eens weer kunnen stranden bij een recht.
Italië heeft een heel lijstje landen, geloof ik, hè, waar dat inmiddels voor geldt.
Ja. Italië heeft half april al de noodtoestand vanwege de hoge instroom uitgeroepen in het land, omdat het echt zo hoog is daar. Dus ja, wat moet je? Maar ik ging me even inlezen hoe dat in andere landen zit. Want daar was ik niet zo goed van op de hoogte. Maar dan las ik bijvoorbeeld ook dat in Brussel dat daar ook allemaal mensen op straat slapen. Eigenlijk in alle landen dat dit probleem gewoon heel groot is. Dus het wordt een beetje geschoven met mensen en nergens kunnen ze echt terecht.
Ik begrijp dat er in Hongarije weinig mensen opgenomen worden. Dus daar moet ruimte zijn, denk ik dan.
Ja. Nou, Rutte die heeft natuurlijk gezegd in eerste instantie, ga kijken wat we nationaal kunnen doen. Zo heb ik het in ieder geval gehoord. Om de instroom te beperken. En daar is hij later op teruggekomen. Daar heeft hij bij gezegd, ja, ik moet dat toch in Europa gaan regelen. Ja. Ja, en in Europa gaat het gewoon heel erg lastig. Europa wil eigenlijk ook een soort spreidingswet willen ze hebben, waarbij lidstaten gedwongen worden.
Binnen Nederland niet wil, heb ik jou wel zo gezegd.
Ja, ja, dat is wel grappig is dat. De VVD verzet zich tegen gedwongen opvang van asielzoekers in Nederland, bij gemeenten.
Ja, maar tussen
als
landen.
Lidstaten in Europa, zou de VVD het liefst zien dat dat netjes geregeld wordt in Europa en dat iedereen zijn fair share krijgt met de opvang van asielzoekers. Dat is natuurlijk enigszins tegenstrijdig. En ook daarbij werd wel een beetje lacherig toen ik dat benoemde, op een vleugel bij de VVD. Werd er ook wel op gereageerd. Zo van ja, inderdaad. Ja, dat is misschien wel een beetje tegenstrijdig.
Maar hebben wij nu een groter aandeel? Misschien weten we dat helemaal niet met z'n drie hoor. Maar hebben wij een groter aandeel dan Nederland dan zou krijgen? Want ik kan me goed voorstellen dat de meeste mensen aankomen in Italië, in Spanje, in Griekenland.
Ja, vandaag staat er in het FD staat
dat die allemaal niet in Nederland eindigen. Dus dat we er dan nog alsnog een heleboel mensen vanuit het zuiden en het oosten naar Nederland extra bij krijgen.
In het FD staat daar vandaag een groot stuk over. Italië, Griekenland en Duitsland zijn de top drie.
Ja.
Nederland staat nummer 6.
We doen ons best.
Ja, en over de toewijzing van asielzoekers, dat heeft er wel mee te maken dat wij mensen uit landen, daar zijn we populair bij, waarbij je ze niet kan terugsturen omdat ze eigenlijk per direct ingewilligd worden. Bijvoorbeeld asielzoekers uit Syrië krijgen gewoon automatisch bijna en wordt dat goedgekeurd. Omdat je kan ze niet terugsturen. He, dat, en ik geloof ook dat het Somalië ook zo'n land is. Veel mensen uit Somalië naar Nederland.
Ze kijken ook een beetje naar hoe onze wet in elkaar zit voor ze besluiten in welk land ze hun asiel aanvragen. Interessant is dat. Hey, laten wij naar een heel ander onderwerp gaan. De nationale economie.
Ja.
Ik denk het thema voor veel mensen van het jaar grainflatie, wat echt het allerlelijkste woord is, maar het is wel beeldend. Namelijk dat de inflatie aangewakkerd wordt door het winstbejag van de directeuren in dit land. Ja, mag ik hem zo zeggen?
Of de directeuren grijpen inflatie aan om de winsten te verhogen.
Ja, dat is de inflatie als smoesje, maar daarmee jagen ze natuurlijk vervolgens de inflatie nog weer verder omhoog.
Ja, en ook vandaag heeft de Rabobank, die had een onderzoek naar grainflatie gedaan, hadden ze ook daarboven gezet, hebben ze eigenlijk toch wel een beetje spijt van. Omdat er namelijk helemaal niet duidelijk aangewezen kan worden of er sprake is van grainflatie. En als er al sprake is van grainflatie, waar dat in de keten gebeurt. Bijvoorbeeld, is de supermarkt al degene?
Of zijn het toch weer de boeren?
Ja. He, dus
het zijn altijd de boeren.
Waar gebeurt dat nou eigenlijk? He, binnen een sector?
Ja.
Waar gebeurt het? Waar wordt er onevenredig veel winst gepakt? En het zou ook zo kunnen zijn dat het nu lijkt alsof er heel veel winst gemaakt wordt, maar dat dat nodig is voor latere investeringen. Kortom, we weten niet of het nou de supermarkten bijvoorbeeld zijn die expres misbruik maken van de inflatie en daardoor hun prijzen extra verhoogd hebben.
Er is maar een hoorzitting over geweest in de Tweede Kamer. En ik heb daar, dat vond ik toch ook wel weer, dat is vervelend aan het vak economie, dat het niet een echte wetenschap is. De drie of vier economen op een rijtje, die niet allemaal hetzelfde zeiden. De eentje zei, ja hoor, er is sprake van grainflatie. De ander zei, er is helemaal geen sprake van. Nou, succes Tweede Kamer. En je weet ook hoe het debat dan gaat verlopen. Dan gaat de ene partij gaat de ene econoom citeren en zeggen, nee hoor, maar die zei dat er niks aan de hand is. En de andere partij die gaat de andere econoom citeren en zeggen, ja hoor, die zei dat er wat aan de hand was. Dat vak maakt op het ogenblik de discussie nog niet mogelijk.
Ja, het was heel interessant. Het was een ronde tafel over winsten en lonen.
Ja.
En eerst kwamen er economen, daarna bedrijven, vervolgens de bonden en het werd afgesloten met de bankaire sector. En zeker, het was op een gegeven moment toen de bedrijven er waren, nou werd het echt wel een beetje ongemakkelijk in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld Albert Heijn. En er waren drie bedrijven waren er in de Tweede Kamer. De Albert Heijn, Heineken en KPN. En vooral Albert Heijn kreeg het echt zwaar te verduren. Er waren natuurlijk stakingen geweest. Maar de bedrijven hadden vertegenwoordigers gestuurd. Niet de CEO's, maar vertegenwoordigers. En daar zaten HR-managers. Maar de vraag was, ja, hoe kan het nou eigenlijk dat mensen, dat jullie enorme winsten maken, dat ondertussen de top van het bedrijf en de CEO grote beloningen krijgen, ja, maar en de mensen op de werkvloer daar niks van terugzien. Nou ja, laten we even, vooral de linkse partijen gingen er vol in.
Ik heb geen woord gehoord over mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen.
En gelijktijdig zien we dat de topman van Ahold een 14% loonstijging komt tegemoet zien.
6,5 miljoen euro per jaar verdient afgelopen jaar.
Is dat nu in verhouding tot de onzekerheid? Is dat nu in verhouding tot het feit dat vakkenvullers zelf moeite hebben om de dure boodschappen te betalen?
Waar is dan de moraal van Ahold? Waar is dan uw moraal?
Dank u wel voor alle vragen. Ik ga proberen het bij elkaar te brengen en daar een antwoord op te kunnen geven. Zoals aangegeven, ook in ons position statement in mijn opening, wij bieden marktconforme salarissen met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, winstdelingsregeling voor onze medewerkers in Nederland, korting op de boodschappen, etc. Dat doen wij door alle lagen en alle merken van ons bedrijf wereldwijd, zo ook voor de top. Marktconform, naar gelang van verantwoordelijkheden van de positiehouders.
Ja, mooi is dit.
Ja, het was eigenlijk, het was ook wel frappant om te zien dat we hoorden net Atje Kuiken en we hoorden Lilian Marijnissen. Jesse Klaver zat er ook bij. Van de linkse partijen waren de echte partijleiders gestuurd. En stoom kwam uit hun oren. Zeker toen het antwoord kwam. Ja, het is allemaal marktconform. Zowel op de werkvloer als de beloning van de top.
Er wordt gevraagd naar moraal. En er komt een antwoord. Nee, maar we hebben gewoon bij een consultancy nagevraagd wat we moeten betalen.
Ja.
En dat is niet moraal, sorry.
Ja, het klonk ook een beetje alsof gewoon de vacature tekst werd voorgelezen. Ja, toch? Marktconform, goede zekerheid.
Dit antwoord bleef komen. En ja, Jesse Klaver nam daar geen genoegen mee.
Ik kan toch niet met droge ogen hier beweren dat dat met elkaar in verhouding staat. En als je dat wel doet, dan laat dat iets zien over hoe ver Ahold afstaat van de werkelijkheid. En dat is waar ik u nu naar vraag. Uw antwoord gaat niet veranderen, dus ik ga geen vervolgvraag daarop stellen. Maar dit laat zien hoe ver Ahold afstaat van de werkelijkheid. En dit is wat voor een enorme tweedeling in onze samenleving zorgt. En daar is Ahold mede voor verantwoordelijk.
Oh, maar ik weet wel wat een Ahold-directeur hier, of dit was een HR-directeur. En daarom, ja. Die gaat dan zeggen, nee, maar wij zijn juist met filialen in alle wijken. Dus wij staan midden in de samenleving. Wij weten precies hoe de wereld in elkaar zit.
Ja, en dat was ook het verhaal was, jullie hebben zulke grote, ja zeker. Ja, en jullie hebben zulke grote winsten. Waarom zien mensen dat op de werkvloer niet terug? En dan was het verhaal ook van Albert Heijn. Ja, maar 70% van die winsten behalen we helemaal niet in Europa. Dat wordt
Omdat
behaald
VS,
in de VS.
De maar zijn daar dan de salarissen wel heel hoog in de supermarkten? Want dat zou dan de logische vervolgvraag zijn.
Ja, maar het ging natuurlijk over Nederland. Ja,
ja. Ja, maar dat was wel want dan was het logisch geweest.
Nou, het ging dus ook over het aftoppen van die winsten. Hè, moet dat dan in Nederland gaan gebeuren? En is dat nou echt verstandig om dat te gaan doen? Want het plan van de Partij van de Arbeid GroenLinks is, ga nou de grijflatie aanpakken door de extreme winsten af te romen. En daarmee moet je het minimumloon moet je gaan verhogen. Lex Hoogduin, een econoom waar jij het net al over had, zei van ja, dat is helemaal niet verstandig.
Waarom dat af te raden is, is omdat het contraproductief is, zoals ik zei. Kijk, als het waar is dat bedrijven marktmacht hebben en daardoor excessieve overwinsten kunnen halen, zullen ze gewoon die winstbelasting doorwentelen en vervolgens leidt dat dan weer tot extra prijsstijgingen en komen we niet verder. Komen we verder van huis in plaats van dichterbij huis. Dat is het eerste argument. Het tweede argument is dat het heel lastig is om te bepalen wat een excessieve overwinst is.
Ja, dat is heel lastig om dat te bepalen. Maar wat hij eigenlijk in het eerste deel zegt, op het moment dat je dat gaat doen, kom je ook in een loonprijsspiraal kom je terecht. Maar overigens op dit moment, en daar waren volgens mij, was iedereen het wel over eens. Een loonprijsspiraal, ook de Nederlandse Bank zegt dat, daar is nu nog geen sprake van.
Als je kijkt naar de nieuwste cao's zoals die telkens worden afgesloten nu, dat daar de afgelopen maanden een duidelijke stijgende trend zichtbaar is. We zitten inmiddels op 7,5%. En misschien is het omdat centrale bankiers van nature een bezorgd volk zijn. Maar wij vragen ons inmiddels natuurlijk wel af, tot hoever gaat dit nu nog door? Dus kort samengevat, wij zien geen loonprijsspiraal. De loonontwikkeling is op dit ogenblik prima. Als het gaat over, als we naar voren kijken, misschien net niet helemaal gerust. Zo zou ik het willen samenvatten.
Nee, dus hier zegt DNB, pas nou op. Want ook de bonden zaten er. En dan zeggen de werkgevers, die sluiten zich hierbij bij aan, zeggen pas op, we zitten echt aan de grens. Als we de lonen nog verder gaan verhogen, Dan kan je dus, dan wordt het gewoon doorberekend in de producten. En dan kan je dus in een loonprijsspiraal terecht gaan komen. De vakbonden zeggen onzin. De linkse deel van de Kamer.
Een winstprijsspiraal. Onzin.
Er worden zoveel winsten gemaakt. Ja. Dat moet op een gegeven moment op de werkvloer. Hè, als het regent hè, aan de top, moet het druppelen op de werkvloer. Dat moet doorberekend worden. Dat moeten mensen ook in hun portemonnee terugzien in de vorm van salaris. Ja, en het FD schreef ook al. De polder is kapot. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En ook in de Kamer, links en rechts, staan ook lijnrecht tegenover elkaar. En dit gaat nog een staartje krijgen. Want nou, we hebben nu een voorstel gezien van de Partij van de Arbeid GroenLinks om die grijflatie aan te gaan pakken. En dat is een begin van een offensief dat richting de voorjaarsnota...
Ja, is het voorjaarsoffensief van de linkse partijen?
Ja, het voorjaarsoffensief van de linkse partijen. We gaan hier heel veel over horen. De komende tijd gaan ze daar volop inzetten. Ook richting Prinsjesdag. Er moet nu wat gaan gebeuren aan de hoge beloningen aan de top bij bedrijven. En er moet echt een belastinghervorming gaan komen op de winsten van grote bedrijven. Op het moment dat ze excessieve winsten hebben.
Dit is wat ze op rechts de jaloeziebelasting noemen. Hè?
Ja, maar de discussie moet je toch gaan zien. Maar je merkte wel over het belonen. Dus als je het over de lonen hebt. En de scheefgroei daarin. En dat zei de economen ook. Ja, de gewone lonen zijn wel meegestegen. En de afgelopen jaren hebben we ook loonstijging gezien. Die ook wel historisch hoog zijn. Maar aan de top... Ja, dat begint echt heel ver uit elkaar te groeien. En het ongemak
voor
daarover...
de economie, hè? Want je gaat natuurlijk heus wel een extra spijkerbroek per jaar kopen als je salaris iets omhoog gaat. Mm-hmm. Maar ja, als je van 10 naar 15 miljoen gaat, ik weet niet, dan ga je niet een extra paar spijkerbroeken meer kopen. Dan schiet de economie niks meer op.
Nee, en het ongemak daarover merkte je ook wel bij de rechtse partijen. Hè? Dus ook bij het CDA en bij de VVD. Maar ja, we moeten daar wel... met elkaar het gesprek over aangaan. En hoe je dat dan doet. Kijk, links wil dat daadwerkelijk in de vorm van belastinghervormingen willen ze dat gaan aanpakken. Ja, daar wil de VVD natuurlijk niet aan. Maar het gesprek daarover moet wel gevoerd gaan worden.
Dan kom je bij de onderhandelingen inderdaad voor Prinsjesdag weer. Want ja, minister Kaag van Financiën zit nu in de situatie dat ze al een klein voorschot heeft moeten nemen op eerste bezuinigingen. En de verwachting is dat er meer bezuinigingen moeten gaan worden bij Prinsjesdag. Maar als je
kan ook
meer
belastingen verhogen.
Meer inkomsten hebt, hoef je minder te bezuinigen. Dus D66 en volgens mij ChristenUnie ook wel zitten liever aan de kant van laten we kijken of we meer belasting binnen kunnen halen. En dan liever bij bedrijven en bij vermogenden dan bij de gewone man op de werkvloer, dan bij de vakkenvuller.
We hebben het natuurlijk ook al heel vaak gehad over het IBO-vermogen van vorig jaar zomer. Waarin ook heel veel hervormingen worden besproken. En ja, daar zijn stapjes in gezet hè, om te kijken hoe kan je... vermogen zwaarder belasten en arbeid minder zwaar belasten. Maar ja, dat gaat de linkse partijen bij lange na nog niet ver genoeg. Zelfs D66 niet. Maar bij het CDA en bij de VVD echte grote hervormingen. Bijvoorbeeld om te kijken naar erfbelasting, naar hypotheekrenteaftrek. Het gelijktrekken van de inkomstenbelasting. Ja, Daar durven ze nog niet.
Maar wat ik daar dan nog wel interessant aan vind, wat nog boven de markt hangt, is het CDA die zeggen we willen opnieuw op een gegeven moment gaan praten over de afspraken over stikstof. En dan eigenlijk het coalitieakkoord op een bepaald onderdeel openbreken. En dat geeft dan ruimte voor andere partijen om ook te zeggen, oké, prima, maar dan willen wij ook
wat.
Sigrid Kaag op het vorige D66-partijcongres was in haar bewoordingen al iets milder over dat het CDA mogelijk een heronderhandeling wil. Gaf voor mijn gevoel een beetje wel een opening van oké, met ons is te praten als wij zijn constructief.
Ja, we zijn altijd bereid te praten.
Maar ja, dan zou D66 bijvoorbeeld op tafel kunnen leggen. Dan willen wij wel hierop dat we de vermogens en de winsten iets meer gaan belasten. En dan krijgen jullie misschien iets meer ruimte op stikstof.
Komt de VVD,
kan de VVD
nog
met migratie
meer alleen te
iets
staan.
Pakken en de asielinstroom iets beperken. En dan heeft iedereen een beetje zijn zin.
Mm.
Of zo.
Of zo, dat is een belangrijke...
ik speculeer nu, dus ja, vandaar precies. De opvraag.
Nou goed, laten we stoppen met speculeren en een beetje terugblikken. Naar de toeslagen, hoe gaat het daarmee? Jij hebt er een hele dag aan in de Kamer gezeten.
Ja, er was een debat over op dinsdag. Dinsdag vanaf de namiddag tot middernacht duurde het. En dat was wel interessant in die zin, want er was 2 maanden geleden was er een debat over met de staatssecretaris van toeslagen, Aukje de Vries. En eigenlijk was er nu 2 maanden later niet heel veel nieuws om te bespreken. Maar wat er nieuw aan was dat Rutte bij het debat aanwezig was.
Er kwamen toch ook stukken net Wat ook nieuw was, was dat er een aantal stukken...
Dat is eigenlijk helemaal niet nieuw. Dat gebeurt elke keer dat er ineens stukken gevonden worden.
Ja. Ja,
en er is ook beloofd dat dat nog vaker gaat gebeuren. Dat we ons laten verrassen.
Ja, nee, er kwamen wel nieuwe stukken inderdaad.
Hoe kan dat stuk nou nu naar boven zijn gekomen? Daar gaat misschien de Vries ook nog op in. Maar eigenlijk is het korte antwoord dat we dat aan het uitzoeken zijn.
Niemand wist waar ze vandaan kwamen. Dat wordt nog onderzocht. Dus in die zin was er wel...
Jawel, ze kwamen uit de mailbox van de secretaresse van de staatssecretaris die erover ging. Dus daar had vorige keer gekeken moeten worden tijdens de parlementaire ondervragingscommissie.
Ja, er was een mail in de mailbox van de secretaresse van Menno Snel, toen de staatssecretaris van Financiën. En in die mail stond op dat de Belastingdienst op 21 punten de wet zou overtreden, mogelijk. En daar zei Pieter Omtzigt dan over, nou laat dat mogelijk maar weg. En die mail die was gestuurd op 17 december 2019 en op 18 december 2019 zei Menno Snel opeens in een debat over de toeslagenaffaire, ik stap op. En voor veel mensen kwam dat toen onverwacht. Ik was toevallig die dag in Den Haag. Als stagiair nog bij WNR trouwens. Ja. Dus ik herinner me dit nog wel. Maar in retrospect met dit stuk, zeg maar, was het misschien toch iets minder onverwacht. Als jij een mail krijgt met, jouw belastingdienst is de wet aan het overtreden.
Nou, dan had hij dat even moeten zeggen. Ik heb deze brief gekregen, dat is voor mij een reden om te stoppen.
Ja, en wat dan nu wordt uitgezocht is waarom dat stuk nu pas opduikt en waarom het niet is gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie die in 2020 is geweest. Dus er waren wel nieuwe dingen om te bespreken met Rutte erbij. Ja,
mag
dus.
Ik dit? Nou, dit is toch gewoon simpelweg sabotage. Ik bedoel, als je zelfs bij de top van de politieke top van het ministerie niet in de mailbox kijkt, want de secretaresse van de staatssecretaris, dat is de staatssecretaris zelf. Daar is dus kennelijk of niet gekeken of er is even overheen gekeken. Maar dat is toch...
Ja, bij Rutte kregen we een sorry, ja maar. Ik ga het niet als excuus gebruiken, maar...
Dat het zeer betreurt dat het dus nog steeds voorkomt dat er nu stukken naar boven komen. En dat ook heel frustrerend vinden. Misschien is het wel goed om één keer niet om begrip ervoor te kweken, want dit mag natuurlijk niet gebeuren. Maar iets te schetsen over de orde van grootte.
En toen kwam hij met mijn lijstje, dat doet hij vaak op het moment dat hij eruit wil komen. En dan kwam hij met cijfers. Hoeveel mailder en documenten er wel niet op allerlei servers
zeker
stonden.
En toen zei hij hoeveel documenten er bij de Belastingdienst zijn. En dat loopt in de miljarden misschien wel. Maar dat is helemaal niet relevant. Want je gaat gewoon kijken in de mailbox van de staatssecretaris die erover gaat. Ook al worden er miljarden, maar wel miljoenen belastingaangiften het land ingestuurd. Nou, natuurlijk.
Ja.
En dan zie je dat er op de netwerkschijven vanuit sociale zaken werkgelegenheid gaat het om 25 miljoen documenten. Bij Financiën gaat het om 19 miljoen documenten en dat is dan het kerndepartement. En bij de Belastingdienst inclusief toeslagen gaat het om 4 miljard documenten verdeeld over 9000 servers en meer dan 100.000 samenwerkingsgebieden. Daarmee zeg ik niet dat dit stuk niet erboven had moeten komen, helemaal niet. Maar iets te schetsen van de waanzinnige hoeveelheid stukken waar het hier over gaat en... Daarom dat je ook niet 100% garantie kunt geven dat er ook niet in de toekomst nog iets naar boven komt.
Ik vond dat best wel pijnlijk. Want dan is het een beetje zo van, we gaan niet het als excuus gebruiken en dan toch het excuusen benoemen. Het is een beetje zoals als je veel te dronken bent geworden en je hebt je misdragen. En de volgende dag ga je naar mensen toe zo van, sorry. Maar ik had niet gegeten en ik was moe.
En wat het vervelender maakte was, dit kwam dan aan de vooravond van het debat. Maar dit was de derde keer in een half jaar tijd dat er iets opdook wat niet gedeeld was. Ja. En bij het noemen van hoeveelheidstukken zei Rutte inderdaad ook nog. En ik kan dus ook, omdat het zoveel stukken zijn, niet uitsluiten dat dit in de toekomst ook niet nog een keer gaat gebeuren.
Nee, en dat laatste kan ik me wel voorstellen. Maar dat hij in de mailbox van gewoon het kabinet zelf, dat daar niet gekeken is of slecht gezocht, dat is toch... Dit is toch gewoon sabotage. Dat is toch simpeler. Kan het haast toch niet?
Zo komt het wel over, ja. En Rutte zei er dan ook nog wel over, de conclusie van dit stuk is dan weer, ze hadden het veel eerder kunnen weten dat er ouders in de problemen komen, in de knel komen. En we hadden dan eerder aan de bel kunnen trekken en iets kunnen doen.
Ja.
En Rutte zei, in die zin werpt het niet een ander licht op de zaak. Want er zijn al eerder stukken naar boven gekomen, waardoor we wisten dat we het eerder hadden kunnen weten. Dus behalve dat het weer pijnlijk is, verandert het niet zo heel veel aan de situatie.
Ja, behalve dat Pieter Omtzigt letterlijk die vraag hoeveel wetten worden er overtreden een paar honderd keer gesteld heeft in de Tweede Kamer. Schriftelijk en in allerlei debatten. En er was dus kennelijk gewoon een lijstje met 21 punten die ze hadden antwoorden.
Ja.
Terwijl hadden kunnen antwoorden, maar dat hebben ze niet gedaan heel lang.
Nee, Omtzigt was ook weer witheet en... kreeg ook vaak applaus van de publieke tribune.
Het was een emotionele avond, was het.
Ja, want ik ging op een gegeven moment ook naar huis. Hè. Op een gegeven moment weet je in een debat, heb je het grootste deel van de beantwoording gehad. En dan weet je wel, er gaat nu niet zo heel veel nieuws meer gebeuren. Ik dacht, ik kijk onderweg naar huis, kijk ik het af.
Ja.
Maar ik kwam dus langs de uitgang van de publieke tribune. En er zaten huilende toeslagenouders op de gang. Werden getroost door Renske Leijten van de SP. Die samen met Pieter Omtzigt hier al heel lang mee bezig is.
Ja, prachtige foto van een kranten.
Ja, nee, ik stond daarnaast. Het raakt je wel. En de wanhoop bij die mensen.
Die voel je, die zie je.
En Renske Leijten zei ook tegen die mensen van, ja, ga gewoon naar huis. Ga het niet afkijken. Want je gaat niks nieuws meer horen. Je gaat alleen nog maar dezelfde ambtelijke antwoorden krijgen. Ja. En je kan net zo goed nu naar huis gaan.
Maar die mensen zitten daar dus in de hoop dat hen een oplossing geboden gaat worden. Hè? Dat er gezegd wordt, over 2 jaar is het afgerond. Maar eigenlijk worden ze overladen met excuses en weer nieuwe problemen. Hè? Weer nieuwe dingen die boven water komen. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Ik kan me voorstellen dat je daar verdrietig van wordt.
Ja, en dan was er volgens Rutte 1 klein plusje. En dat is de verwachting dat alle dossiers in 2025 beoordeeld zijn. Dat zou eerst 2027 zijn. Dat was overigens in maart ook al gezegd door de staatssecretaris. Dus dat zou betekenen dat mensen dan ongeveer wel weten waar ze aan toe zijn. Behalve mensen die een schade hebben geleden hoger dan 30.000 euro. Want dan kom je bij de commissie werkelijke schade. Dan moet die dat nog gaan beoordelen. En daar kwam Inge van Dijk van het CDA nog met vragen over. Die zich de laatste tijd ook wel aardig in die toeslagenaffaire aan storten. Die zei van, ja, wanneer is het helemaal klaar? Wanneer is daar zicht op? En daar kwam Rutte met het Rutteaanse antwoord op. We gaan proberen dat ook te versnellen op een manier die het niet vertraagt.
Dat vind ik mooi.
Ja, maar dat is dus waar ik dus op... Ja, die 30.000, dat gaat over dat katshuis. Die katshuisdeal die toen gesloten is. Om te kijken of iedereen op genoeg gecompenseerd is toen de tijd. Maar veel ouders gaat het natuurlijk om de totale, hè, de genoegdoening van de totale schade. En niet of de toegewezen 30.000 euro bij dat kathuisakkoord, of hoe je hem ook mag noemen, terecht is geweest.
Tja, ja. Wordt vervolgd.
Hebben we ook nog Dennis Wiersma?
Wat moeten we daar nog over zeggen?
Nou, wat ik wel, Mats was in de Tweede Kamer. En wij hebben een discussie gevoerd van moeten wij nou ook bij de VVD op de fractie gaan staan, zoals veel collega's deden. Want Wiersma die is naar dinsdag zijn altijd de fractievergaderingen. En Wiersma is aangeschoven om daar te vertellen, nou ja, wat er ook toen hij nog Tweede Kamerlid was, wat er mis was gegaan.
Ja, want misschien even, hij is minister.
Minister voor primair en voortgezet onderwijs.
Oh ja, dat is hij. Maar hij moest met zijn fractie gaan praten. Wat op zich al staatsrechtelijk heel gek is. Want dat,
hij schoof gewoon even aan bij de partij. Dat vind ik niet zo heel gek hoor. Ja, dat gebeurt wel vaker hoor. Dat er bij fractievergaderingen een bewindspersoon
was. Hij was heel slecht in het nieuws. En hij was, laten we zeggen, uitgenodigd. Maar in dit geval was hij echt opgeroepen om te komen. Toch?
Ja, want hij misdraagt zich af en toe. Hij staat te schreeuwen. Dat had hij niet alleen bij het ministerie gedaan. Dat was in eerste instantie natuurlijk in het nieuws. Maar ook eerder als Tweede Kamerlid. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Beterschap beloofd. En ook beloofd dat er niet weer iets nieuws zometeen boven water komt. Hij heeft bijvoorbeeld ook voor FNV Jong gewerkt. Dat hij zich daar ook misdragen heeft. Dus als het goed is,
komt er een lange traditie.
Ja, als het goed is, komt er nu niets meer boven water. Maar al onze collega's stonden daar. En behalve dat hij daar was, was er niet heel veel nieuws verder te melden. En onze discussie was eigenlijk, moeten we daar nou gaan hangen? En daarna was de discussie, in hoeverre kan je je misdragen op de werkvloer? Waarin Mats en ik een andere visie hebben.
Jullie vinden niet dat je je kan misdragen op de werkvloer?
Ik vind wel dat je je kan misdragen op de werkvloer. Kijk, ik vind wel dat je tegen iemand kan uitvallen. Dat gebeurt denk ik iedereen wel eens. Ik ben ook een tijd eindredacteur bij BNR geweest.
En dan is gaat het nodig met die luie collega's.
Nou, die werken echt hard. Maar dan wordt er wel eens een fout gemaakt dat je echt denkt, jongens, hoe kan dit? En dan val je misschien even uit en dan zeg je daarna sorry en dan is het weer goed. Kan iedereen gebeuren, vind ik. Maar bij Dennis Wiersma is volgens mij het probleem dat dit structureel was. Hè? Het ging over, zijn medewerkers zaten in een soort van draaideur. Elke zoveel tijd kwam er een nieuw omdat de vorige weer was vertrokken. Ze stonden huilend op de gang bij de VVD-fractie. Ook op het ministerie van Sociale Zaken waar die staatssecretaris was. En nu ook weer op het ministerie van Onderwijs waar die minister is. Dus je misdragen op de werkvloer is denk ik,
in gradaties.
Ja, nou ja, goed. Kijk, uitvallen tegen iemand of een keer schreeuwen of een keer boos, denk ik, dat kan gewoon gebeuren. Maar bij hem is er iets van een structureel probleem geweest of nog steeds.
Ik ben het daar natuurlijk mee eens. Maar ik vind die discussie interessant, omdat
daar moet je eerlijk gaan zeggen wat je afgelopen week zei.
Ja, daar botsen wij een beetje. Want ik ben 41, maar een beetje een boomer. ik heb wel zoiets van, ja, we hebben ook wel met een hele... met een generatie te maken, de millennials.
Watjes.
Gevoelige wezens zijn het, millennials. En je moet oppassen wat je zegt, want de millennial is snel gepikeerd en vat ook opbouwen.
Maar deze millennial die zegt toch gewoon dat je af en toe uit mag vallen en dan is hij helemaal niet gepikeerd. Of mag hij wel tegen jou uitvallen, maar jij niet tegen hem? Dat kan ook nog.
Ja, dat zou ook kunnen. Nee, dus ik vind het moeilijk de discussie, want we zijn er allemaal niet bij geweest. Waar zal de waarheid liggen? Want Dennis Wiersma zal niet tegen iedereen die het onprettig vond om met hem te werken ook even onaardig geweest zijn, denk ik. Maar ik moet even oppassen dat ik mezelf niet brand.
Je wel echt een patroon. Als je zegt, we overal willen met secretaressen en andere medewerkers niet meer voor hem werken, dan is het misschien net iets heftiger dan de millennial generatie die jij nu heel...
Natuurlijk onzin. Daar ben ik het natuurlijk volledig mee oneens.
Maar toch nog heel even. Want heeft nou de VVD-fractie Wiersma als minister een laatste kans gegeven? Of is dat... Dat is toch gek? Want daar gaat de VVD-fractie nou toch zo niet meer over.
Nou, wat ik heb begrepen dat dit echt de laatste kans is. Er mag niet iets nieuws gebeuren.
Het gaat per Kamermeerderheid nu.
Nee, de VVD-fractie gaat er niet over. Behalve dat natuurlijk een Tweede Kamer kan de minister wegsturen. Maar Sophie Hermans als fractievoorzitter van de VVD-fractie maakt ook onderdeel uit van de partijtop van de VVD. De belangrijkste mensen binnen de partij. Rutte zit daarin, de partijvoorzitter. Ja. En dat zijn ook de mensen die bijvoorbeeld het scoutingsproces voor ministers doen. Ja, die dan kijken van, goh, wie gaan we kiezen?
En die hebben besloten dat Wiersma.
En de discussie is natuurlijk, als er een persoon is die zich als Kamerlid misdraagt, wat bekend moet zijn bij de partijtop. Ja. Hoe kan het dan dat iemand die zich misdraagt later wel terugkomt als minister? Nog belangrijkere functie krijgt eigenlijk. Nou, dan wordt je beloond voor slecht gedrag.
Van Mark Rutte gaat toch hetzelfde verhaal? Dat hij ook regelmatig uit...
Daar hebben we het met hem over gehad en dan zegt hij, ja, dat klopt. Alleen...
Nee, maar ik bedoel, dat is toch een goede reden dat Mark Rutte dacht, die Wiersma, die kan dat. Mark Rutte, die in die partijtop zit en dus een belangrijke rol heeft in die scouting, die zal dit niet als een probleem hebben ervaren. En dus nooit hebben gedacht dat je hier iets mee moet. Want je kan achteraf sorry zeggen en dan maak je het weer goed. Nou goed, dat is mijn psychologie van de koude grond. Over koude grond gesproken. Laten we het nog heel even hebben over landbouw en Adema en het landbouwakkoord. Er is al een akkoord eigenlijk?
Nee.
Sorry, ik moest de vraag toch even stellen.
Ja, ik heb vandaag, laten we niet helemaal erop ingaan.
Nee, kort
maar
nog
de vraag was een beetje, ik sprak ook al met mensen van LNV. Van ja, had er nou vorige week wel of geen akkoord moeten liggen? En is het nu misgegaan vorige week, hè, voor Hemelvaart?
Het is misgegaan, want het had er moeten liggen. Maar is er achteraf besloten dat het toch niet had hoeven?
Nou, bij LNV, en daar hebben ze wel, en dan verschillen wij van mening. Er had geen getekend akkoord, nooit en ten nimmer had er op Hemelvaart een getekend akkoord kunnen liggen. Nooit. Ze hadden het met elkaar over de hoofdlijnen en konden ze het eens worden. Dan had het nog steeds naar het planbureau voor de leefomgeving moeten gaan. Dan had het door de ministerraad moeten gaan. Dan had het naar de achterban van alle belangenpartijen moeten gaan.
Nee, maar een onderhandelaarsakkoord had wel gemoeten, toch?
Een onderhandelaarsakkoord had er kunnen liggen. Ja, dat is niet gelukt. Maar het idee dat het echt die day was en dat als het voor Hemelvaart niet lukt en het mislukt zou zijn, ja, dat spreekt LNV dan tegen. Nou, dat is natuurlijk ook een spin vanuit LNV. Maar wij spraken dus met Adema.
Het was dinsdag en dan dinsdag heb je altijd het vragenuur. Dat is altijd om 2:00, dat is het eerste, daar beginnen ze mee op dinsdag. En dan worden altijd onderwerpen uit de actualiteit geselecteerd om over te praten. En dit keer was een van de drie onderwerpen was het voortslepende overleg over het landbouwakkoord. Dus Adema moest uitgerust te zijn na een lang hemelvaartweekend, moest hij weer in de Kamer verschijnen. En daar kwam het toch om een partij vrolijke energie aanlopen. Wij zaten met Leenert en ik en nog een heel klein groepje journalisten op een bank. En opeens kwam Adema er langs lopen, zwaaien, handen schudden. Ik wist niet wat me overkwam.
Ja, het is een ontzettend vriendelijke man. En hij, we hebben een praatje. En hij vertelde nog eventjes hoe zijn hemelvaartsdag verder was. Hij is naar huis gegaan. Toen is hij gaan slapen. Hij wilde in eerste instantie op de bank gaan liggen. Maar zijn vrouw zei, niks op de bank, ga maar boven liggen. Toen is hij om 2:00 uit bed gegaan. Dan heeft hij in de loop van de dagen bijgeslapen. Nou, dinsdag was hij absoluut bijgeslapen. Maar de energie, het is een soort Hugo de Jonge en een Van der Burg. De energie bij die man is in ieder geval bewonderenswaardig. Het optimisme is ook bewonderenswaardig. Want hij heeft er alle geloof er nog in.
Daarentegen. Ik heb het vraaguurtje bekeken. Dan was het, wil de minister hier iets over zeggen? Nee.
Nou, de vraag van
wil de minister of het volgende lid daar iets zeggen? Nee, daar kan ik u niks over zeggen.
Omdat de vraag van Laura Bromet van GroenLinks uit de Kamer was: wij zijn het nu zat. Wij willen eigenlijk ook weten wat wordt er nou aan besproken aan die tafel.
Want jullie zijn al 2 jaar bezig met onderhandelen.
Ja, en wij hebben nu ook gewoon inzicht nodig. Wij willen als Kamer betrokken worden in het hele proces.
Want we staan buiten eigenlijk spel, want we horen niks.
Ja, eigenlijk geen hele gekke vraag. En daar was het antwoord van keer op keer van Adema op. Ja, dat gaat het proces verstoren. Wacht u maar rustig af. Als het landbouwakkoord er ligt, dan gaat het...
Roedende octopus moet je niet storen, heb ik geleerd.
Ja, de octopus, ja. Adema zei zelf, een broedende kip moet je niet storen.
Echt een mooie
man. En Sandra Beckerman van de SP zei, maar het wordt meer een soort broedende diepzee-octopus. En dat is dan een dier wat 4,5 jaar broedtijd heeft. En nou, wij moesten daar een beetje om lachen als journalisten. Adema reageerde er ook wel leuk op, want die zei, oh, maar dit is ook wel een beetje hoe ik ben, want zo'n beest heeft 8 tentakels en dat is net een beetje als alle ballen die ik in de lucht moet houden. Dus hij greep het meteen weer aan om het verhaal helemaal te draaien. Maar we wilden ook nog even weten, hoe komt ze nou bij die diepzee-octopus? Nou, als je op Google gewoon intikt, dier met de langste broedtijd, vraagteken, dan is het eerste resultaat wat je krijgt, de diepzee-octopus. Dus er, ja, dat was wel weer een beetje dat we dachten, ja, oh, makkelijk scoren.
Ja. Maar het is wel waar.
Ja. Ja, en over de deadline gesproken, want wat nog voor dit debatje of het vragenuur kwam, was dat op maandag Sjaak van der Tak van LTO, Boerenbelangenorganisatie, bij Sven op 1 zat en zei, ik heb een nieuwe deadline verzonnen voor de zomer, 21 juni, moet het er liggen. Ja, hoe zwaar je die woorden moet wegen, hij kwam eerder met de deadline in de week van 8 mei.
Zijn meteen, nee hoor, hoe doen we niks mee?
Nee, hij zei dat is zijn deadline en dat mag je doen, dat doet hij misschien voor zijn achterban, maar ik hoef me niet te houden aan een deadline van Sjaak van der Tak. Maar op de vraag van wanneer is er dan wel een deadline, daar bleef hij vaag over. En zijn antwoord was ja, maar dit gaat over grote processen. We hebben het over de toekomst van de landbouw in 2040. Nou, ik vroeg in 2040, ligt er toch hopelijk wel een landbouwakkoord? Nou, adem maar weer lachen. Maar echt een datum of iets, of een indicatie van een datum of een richtlijn is er niet uitgekomen.
Maar we hebben toch nog maar een paar weken voordat de provincies hun plannen moeten indienen.
Ja, 11 van de 12 provincies zeggen dat het ze wel gaat lukken.
Maar
om deze week
ze weten niet in welke context, want ze hebben dat landbouwakkoord en het toekomstige beleid voor de landbouw
maar
nog
ook,
niet.
Ook waar vorig jaar juni in het debat door Van der Wal, stikstofminister van de VVD, nog werd gezegd, volgend jaar moeten er echt keiharde plannen liggen. Is dat ondertussen afgezwakt naar, er moet richtinggevend zijn. Het idee moet de schetsen zijn.
Dus het maakt eigenlijk helemaal niet meer uit of dat landbouwakkoord er wel of niet is voor die provincies.
Nou ja, ze zijn in ieder geval nu bezig en het schijnt te gaan lukken. Wat wel leuk is, is 21 juni is dan de deadline van LTO. Wij hebben maar voor de podcast van 23 juni hebben we dan stikstofminister Van der Wal geboekt om bij ons gezellig te komen praten over het hele stikstofdossier en landbouw. Over alles wat waar we de afgelopen, wat is het, 1,5 jaar vragen over hebben, gaat ze dan bij ons beantwoorden.
Mooi. Nou, ik verheug me erop. Maar ze heeft wel 1 of 2 keer eerder toegezegd en afgezegd.
Ja, 1 keer was het echt helemaal rond. Toen is het afgezegd.
Dus rekenen we ons rijk of denken we dat het goed komt?
Wij zijn ook optimistische mensen, Mark.
Hebben we nog iets leuks op het eind, Leendert? Nou, of is dit het leuke?
Dit was het leuke.
Dit was
dit is keileuk.
Vond je het niet leuk?
Oké, we komen aan het einde voor Studio Den Haag van vrijdag 26 mei met Leendert Beekman, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er ongetwijfeld weer. Dus heel graag tot dan.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.